Zeker. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Vooraf maken we de gemeente bekend dat op 9 april jongstleden is overleden mevrouw Maria Laurina Brouw Troost, de leeftijd van 92 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 15 april na een samenkomst in de aula van de Zuiderbegraafplaats te Rotterdam. Aanvang 10 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. En in verband hiermee zingen wij van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt, het 19e van 89.
Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen met elkaar Johannes 19, de eerste 18 versen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en wierp hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Tot zover de schriftlezing.
De voorbede zal gedaan worden voor Christi den Haan van de Nachtegaalstraat, die een teleurstellende boodschap over haar gezondheid heeft ontvangen. En verder zal dankzegging gedaan worden, en we zullen dat gaan samenvatten, want het is een hele lijst, maar ik zal nu de namen noemen, voor de heer de Meliste van het Salmwater, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Voor mevrouw Doren van de Noldijk, die ook weer thuis mocht komen. Voor de heer van Noord van de Nudenoord, die na een oogoperatie weer thuis mocht komen. Voor de heer Coxis van de Herman Kosterstraat, die na opname in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Voor mevrouw Kik van de Nudenoord, die eveneens terug mocht komen uit het ziekenhuis. Voor Thijs de P. van de Hoefslag, die na een operatie weer naar huis mocht komen. Voor mevrouw Van Kooi van de Westdijkleden, die in de achterliggende week is geopereerd en ook weer thuis mocht komen. En dan voor de familie Westdorp van de Lisleden, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. Vragen we nu de Heere zijn onmisbare zegen. Heere des hemels en der aarde, we zijn samengekomen in uw huis aan de morgen van deze uw dag, die naar uw naam genoemd is. Een voorrecht hetgeen u ons verleent, dat we ons nog mogen stellen in het heden der genade, onder het geklank van uw woord. Een eeuwig blijvend getuigenis, dat woord dat spreekt van leven en van dood. En nu hebben we bij aanvang van de dienst al gezongen over datgene wat gebeurt in het leven, namelijk de onverbiddelijke dood. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Waar een weduwe van de gemeente, een oude weduwe is heen gegaan de weg van alle vlees. U hebt haar gekend in alle overleggingen en overdenkingen in haar leven. En Heere, nu zal het zijn morgen dat de begrafenis zal plaatsvinden. We bidden u voor de kinderen en voor het nageslacht, dat u ook met hen zou willen zijn aan de dag van morgen. Maar Heere, dat bovenal ook de roepstem die tot hen komt, geheiligd mag worden aan het hart. En dat er een roepen en zuchten mag zijn naar u, de levende God. Of we uit die geestelijke doodstaat mogen ontwaken. En dat we u zouden mogen aanhangen, betrouwen en liefhebben. Want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen door de straten omgaan. En Heere, zou u dan zo vanmorgen met ons willen zijn? In het spreken en in het luisteren. We zijn allemaal Adams kinderen. We zijn van u afgeweken met een eeuwige afwijking om nooit meer terug te keren. Er is van ons niets goeds te zeggen. Maar Heere, nu houdt u het evangelie ons nog voor. Dat is de goede boodschap. Dat is de boodschap van wie wij zijn voor u, maar ook wie u wilt zijn in Christus, voor een schuldverslagen, boetvaardige zondaar. We zijn eenmaal geschapen naar uw beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dat beeld, dat is stuk geraakt door onze zonde. En dan hebben we een hemelhoge schuld opgebouwd. Hoe zullen we daarvan verlost kunnen worden? Wat een weldaad, Heere, dat dat nog mogelijk is. En dan predikt u ons de noodzakelijkheid, maar ook de mogelijkheid van wedergeboorte en waarachtige bekering. Dat heeft alles te maken met hem die gekomen is op deze aarde om zondaren te zaligen, die de weg van het lijden is ingeslagen en die in een weg van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid als Sions betalende borg zichzelf heeft gegeven, opdat er een volk zou zijn, nimmer van u verlaten, maar die u zullen toebrengen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in der eeuwigheid. Wil ons dan aanzien in hem die het leven is, die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, want u hebt een weg gebaand, waar aan onze kant alle wegen zijn toegesloten door onze diepe val. Maar u hebt ook de waarheid gesteld tegenover alle leugen en bedrog. En u hebt het leven aangebracht waar alleen maar dood te vinden is. En zo is het dat gezegd werd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar is een weg in hem die op een volkomen wijze alles volbracht heeft. En in wie het volk hier beneden al wel eens mogen proeven en smaken, de oefeningen, de gemeenschapsoefeningen door het geloof. Heere, zoudt u dat uw volk niet willen onthouden? We hebben het allemaal nodig, opdat we opgetild worden uit het slijk van de aarde, en dat ons oog gericht mag zijn op die overste leidsman en die voleinder des geloofs, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Heere, gedenk ons dan deze morgen. Wilt u er nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? En dat ze getrokken mochten worden als een rut uit dat Moab der zonde. En dat de keuze gemaakt mag worden. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Heere, dat u ook verder zoudt willen leiden. Namelijk op die akker van Boas, om hem te mogen leren kennen, wien te kennen, het eeuwige leven is. Heere, wilt u zijn met alle zorgen, noden en moeite, met de gehele gemeente. U weet wat er speelt en wat er in ons hart leeft. Gedenkt u degene die met kruis en druk door de wereld moeten gaan, wilt u ondersteunen en sterken. Gedenkt u de jeugd van de gemeente, onze jonge mensen, en zoudt u hen willen omtuinen met uw lieve zorg, en dat ze niet buiten u zouden kunnen, maar dat ze u nodig mochten hebben in het leven, van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. Gedenkt u de vaders en de moeders, in het grootbrengen van de kinderen, te midden van alle wederwaardigheden des levens. Ach, dat ze u nog maar nodig mochten hebben. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Wilt u de bejaarden, degene die thuis ook meeluisteren, willen gedenken in de avond van het leven. Ach, Heere, dat het ten tijde des avonds nog licht mag zijn. En dat u zelf zoudt willen nederdalen. En dat u inkomsten zoudt willen schenken door uw lieve en onmisbare geest. Bij het ouder worden, ach, dan is het dat de tijd steeds korter wordt dat we hier zullen zijn. Maar dat er ook bij uw volk mag zijn. Bij ogenblikken aan deze kant dat uitzien zoals Paulus het eenmaal getuigd heeft. Om nu bij Christus te zijn, dat is mij zeer verre het beste. Gedenkt u zo de gehele gemeente? Wilt u zijn in het bijzonder ook met die jonge vrouw die een teleurstellende boodschap moest ontvangen betreffende haar gezondheid? Heere, zoudt u moed en kracht willen geven, levensmoed en levenskracht. Een teleurstellende boodschap, maar zoudt u een boodschap van boven willen schenken, Heere, die blijdschap geeft in het hart, en dat u dan haar, naar ziel en lichaam beide, goed en nabij zoudt willen zijn, uw zorgende handen over haar willen uitbreiden. We hebben veel namen genoemd van mensen die in het ziekenhuis geweest zijn, en die weer thuis mochten komen. Dat u die ware dankzegging maar in het hart zoudt willen geboren doen worden. En dat is alleen daar waar we de schuld gaan eigenen en waar we gaan zien wat we verdiend hebben. O Heere, dan worden we met ootmoed bekleed. En dan zal die ware dankbaarheid jegens u niet uitblijven. Gedenkt u ook dat echtpaar dat verblijd werd met de geboorte van een dochter. U hebt leven gespaard en leven geschonken. Heere, dat ze met alle weldaden in u, de grote weldoener, zouden mogen eindigen. En dat u ze ook in het verdere, in het gezin, goed en nabij zoudt willen zijn. Geeft u een nabij leven aan de troon van uw goddelijke genade. Heere, zo is er veel te vragen. U weet wat we nodig hebben, ook vanmorgen in de dienst des woords. In het spreken en in het luisteren. Zoudt u er nog in mee willen komen? Wilt u helpen en bijstaan in alle dingen? Gedenk de broederskerkeraad. Wil u zorgende handen over de gemeente uitbreiden? En Heere, dat u al uw knechten, die vandaag nog uitgaan om uw woord uit te dragen, in ons land en daarbuiten, willen sterken en met uw heilicht willen voorgaan, en dat u ook ons niet zoudt willen vergeten, wil ons niet begeven, en wil ons niet verlaten, en wilt u verzoening doen over al het zondige, om Christus wil. Amen. Wij zingen tot voortzetting van Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En het derde vers. De tekst, gemeente, voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Johannes 19. En daarvan nadert het 18e vers. Johannes 19, vers 18. Daar lezen we Gods woord en onze tekst. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Dus we gaan op deze laatste Lijdenszondag van het kerkelijk jaar stilstaan bij drie kruisen. Eerst iets over het kruis van de lasteraar. Ten tweede het kruis van de boeteling. En ten derde het kruis van de verlosser. Dus drie kruisen. Het kruis van de lasteraar. Het kruis van de boeteling. En het kruis van de verlosser. Pontius Pilatus heeft toegestemd in de kruisiging. Hij heeft de zaak als het ware uit handen gegeven. En er staat eigenlijk in dat een mens menigmaal kromme wegen gaat om zelf recht overeind te kunnen blijven staan. En dat is de mens eigen. Het gebeurt in de wereld. Het gebeurt ook in de kerk. Dus dat was ook met Pilatus het geval. En dan ga je meepraten met mensen, Gods woord hooghoudt en spreekt naar datgene wat het woord ons voorhoudt. Goed, dus de Heer Jezus wordt gekruisigd en er staat met hem twee anderen. Daardoor werd het lijden van de borg nog meer verzwaard. Werd het nog zwaarder dat lijden, want het waren twee kwaaddoeners. Het waren twee moordenaars, zo zegt de schrift. Dus het waren mensen die heel wat op hun geweten hadden. En tussen hen in hing dan Jezus. Als het ware als de grootste kwaaddoener, als de grootste misdadiger. Terwijl hij het land doorging goeddoende. Zo zegt Petrus in Handelingen 10 in de geschiedenis van Cornelius. Het land doorgaande goeddoende. Maar nu wordt hij met de misdadigers gerekend. En gemeente, het was de vervulling van de raad van God. Dat was nou van eeuwigheid besloten. Het was ook naar de profetie. Jesaja die zegt, hij is met de overtreders geteld geweest. En de schrift moet ook vervuld worden. En die wordt vervuld. En daar op Golgotha is het dat soldaten dat vreselijke werk hebben uitgevoerd. En ze hebben deze drie neergelegd op de kruispalen die eerst op de grond liggen om de handen en de voeten vast te nagelen. Dus zo werden ze vastgespijkerd aan het vloekhout der schande. En daarna werden die palen overeind gezet in de rotsbodem. En u begrijpt, dat verzwaart de smart en de pijn, het leed, want het volle lichaamsgewicht hangt dan aan die nagelen, door de handen en de voeten. Dus dat was een vreselijke toestand. Ze hingen ook vrijwel naakt in de brandende zon. Dat kwam er ook nog bij. Dat geeft iets weer van het mensdom in zijn verschrikkelijke verdorvenheid. En wat dat betreft zijn de voorbeelden genoeg tot op de dag van vandaag. De diepte van de val waarin de mens terechtgekomen is, de diepte van de verdorvenheid. En dan staat er zo in de tekst. En Jezus in het midden. Dus de Zoon van God, die hangt daar te midden van twee kwaaddoeners. Je zou kunnen zeggen, zijn kruis maakt scheiding tussen zonde en zonde. Tussen de ene zondaar en de andere zondaar. Dat middelste kruis, dat zal blijken te zijn voor de een een reuken des levens ten leven. En voor de andere een reuken des doods ten dode. Dus voor de een een steen des aanstoots, voor een ander, de ander een verberging tegen de wind. Je kunt zeggen voor de een een rots der ergernis, voor de ander een schuilplaats tegen de vloed. Dus zowel het een als het ander. En zo maakt de Heer Jezus scheiding tussen de schapen en de bokken. Dat zal in het bijzonder openbaar komen op die grote dag der dagen, wanneer hij terug zal keren op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Aan welke zijde zullen wij met onze kinderen staan? De zijde van de schapen of van de bokken, aan de linkerkant of aan de rechterzijde? Maar dan zien we dat hier ook. In het bijzonder op dat kruis is de spot en de smaad neergekomen. Het volk stond erbij, ze zagen het aan. Er kwam een krijgsknecht met edik en die spotte erbij. En hij zei, indien gij dan de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis en verlos uzelf. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, hing daar dus ook een lasteraar. Een van die kwaaddoeners, die was maar aan het lasteren. Wat er precies gezegd werd, dat wordt door Lucas in zijn evangelie wat uitvoeriger beschreven. Dat nemen we er ook wel bij. Maar die lasteraar, die wordt geheel overgegeven aan het oordeel van de verharding. Je moet je dat zo voorstellen, dat die lasteraar aan het kruis, die heeft de laatste krachten in zijn leven verzameld. Waartoe? Nou, om Christus te lasteren. Dus moet u zich voorstellen in het aangezicht van de dood, dat hij alleen maar bezig is om Christus te lasteren. Hij zoekt verademing in het lasteren. Op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Dat is heel wat hier geschiet. Het behaagt hem, de smaad van de scharen, de spot van de soldaten, de beschimpingen van Joden en heidenen, die daar als het ware zijn als vertegenwoordigers van de ganse mensheid. Joden en heidenen. Ze willen niet dat hij koning over hen zal zijn. En wat roept die lasteraar? Die lasteraar die roept bijna hetzelfde als die krijgsknecht geroepen heeft. Indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis, verlos uzelve en ons. Gemeente, hier vind je een beeld van onszelf. Hier vind je een beeld van de mensheid. Zoals het van nature met de mens gesteld is. Dus ook met ons. Opgegroeid onder het geklank van Gods woord. Opgegroeid bij het woord. En ter kerke gegaan. Enzovoort. Het verbondsteken meegekregen. En op je sterfbed zonder stem of opmerking heen gegaan. Zelfs de doodstraf brengt een mens nog niet tot waarachtige bekering. Het zwaarste lijden maakt van een vloeker nog geen bidder. Maakt van een vijand nog geen vriend. Nee. Maar nodig is, en daar moeten we veel om vragen, ook onze kinderen, om overtuigd te worden door Gods geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die geest die in alle waarheid leidt, die leidt in de waarheid van de diepte van je val, maar die leidt ook in de waarheid van wie Christus is voor een schuldverslagen, boetvaardige zondaar. Kijk naar deze lasteraar. Moedwillig heeft hij de lijdende en stervende Christus de rug toegekeerd. En hij heeft als het ware geroepen met al die anderen, weg met deze. Hoe diep is een mens gezonken, gemeente, dat hij zelfs in het aangezicht van de dood, vlak voor zijn sterven, de middelaar Gods en der mensen, in wie toch de zaligheid is geopenbaard en verklaard voor schuldige zondaren, dat hij die gaat verwerpen. De wereld zegt, nood leert bidden. Maar als de geest er niet in meekomt, leert de nood niet bidden. Als God er met zijn lieve geest niet in meekomt, gemeente, dan leert de nood vloeken. Maar God leert het door de geest, die geest der genade en der gebeden. Maar hier zien we bij deze moordenaar aan het kruis verharding. En wellicht is deze moordenaar ook op de achtste dag besneden, heeft hij het verbondsteken meegekregen. Is hij opgegroeid bij de wet en heeft ervan gehoord? En had er ook in zijn leven plaats een Messias-verwachting? En gemeente, dan blijkt dat wel uit het spotwoord, want hij zegt, indien gij de Christus zijt, zo kom af van dat kruis, hij wil wel een Messias, maar hij wil er een zoals die dat zelf wil, die het volk van de vijand verlost, die vrijheid geeft, en die opkomt voor hem en voor mensen zoals hij. Dus iemand die uitwendig vrijheid geeft. Iemand die ervoor zorgt dat hij niet zoveel smart en pijn heeft aan het kruis. Dat hij daarvan af zou kunnen komen. Zo'n Messias wil hij hebben. Je zou kunnen zeggen, en dat willen we allemaal wel, van de gevolgen van de zonde willen we verlost worden. Hij wil van de gevolgen verlost worden. Maar van de oorzaak, de zonde zelf, daar hoor je hem niet over. Niet van de oorzaak van alle honger en kommer. En dat is de zonde, hè? Dat is hetgeen in het paradijs gebeurd is. Dus hij wil van dat kruis af om zijn oude leven voor te zetten. Hij wil helemaal geen Jezus die leed en die stierf. Maar hij wil eigenlijk een Jezus die de vijanden vloekt. Maar hij wil niet een Jezus die eigenlijk bidt voor zijn vijanden. En dat deed Jezus. Die bidt voor hen. Dus gemeente, deze kwaaddoener, deze moordenaar, die wil maar niet bukken en buigen onder datgene wat God wil. En datgene wat Christus wil. En dat moeten we natuurlijk ook tot onszelf inkeren. Het heeft alles een toepassing nodig. Hoe is het met ons? En is het dat wij uit onszelf ons gewonnen geven? Nou, uit onszelf zullen we ons nooit gewonnen geven, net als die lasteraar. Zijn einde is eigenlijk geweest als zijn leven. Hij heeft zich altijd staande willen houden. Hij heeft zich niet gewonnen gegeven. Hij heeft de zonde en de ongerechtigheden niet willen leren kennen en bewenen. Hij is maar doorgegaan, terwijl hij vlak bij Jezus geweest is. Want hij is naast hem gestorven. Maar hij is niet in Jezus ontslapen. Dat is een heel verschil. Wel naast Jezus gehangen, gestorven, maar niet in Jezus ontslapen. Dus het is vreselijk voor degene die de weg wel geweten hebben, dat wist deze man ook, hij is erbij opgevoed, maar niet bewandeld. En daar hoef je dus geen moordenaar voor te zijn. Maar dat geldt een ieder gemeente. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze lasteraar naast Christus is een baken in zee. Dat is een waarschuwing, een waarschuwend voorbeeld. Wel, misschien dat we van onszelf betere dingen denken en gelukkig we zijn geen moordenaars en zo. Maar toch, de wortel van het kwaad zit in ons aller hart. Want mensen, door de breuk in Adam zijn we haters van God en van de naaste geworden. En we zijn liefhebbers van onszelf. Eerovers van God. Onszelf hebben we hoogstaan. Maar ons leven is verzondigd. En wat is eigenlijk zondigen? Dat is het doel missen. En wat was het doel waartoe de Heere de mens op de aarde gesteld heeft op de zesde dag, het pronkstuk van de schepping, om hem te loven en te dienen, om te leven tot eer en verheerlijking van zijn grote driemaal heilige naam. En daar is dus niks van terechtgekomen. In feite hebben we een godsmoord gepleegd. En door de haat, de naaste ook. En in feite een zelfmoord, ten diepste. Gemeente, als we ons niet bekeren, zal het u insgelijks vergaan. En daarom verhard u niet, maar laat u lijden. We gaan naar die tweede toe, het kruis van de boeteling. Want aan de andere zijde, daar hangt ook een moordenaar aan het kruis te sterven. Is die beter dan die lasteraar die we net een beetje geschilderd hebben? Nee, die is geen draad beter. Het is ook een moordenaar. Hij heeft ook het pad der zonde betreden. En gemeente, samen zijn ze gegrepen en ze zijn samen in de gevangenis geworpen. Ze zijn samen veroordeeld, ze zijn samen naar Golgotha geleid en samen hangen ze nu aan het kruis. Ze zullen ook samen sterven, maar nou het onderscheid. En dat is een eeuwigheidsonderscheid. Oh, wat een onderscheid. Voor eeuwig, want bij de een zien we dus verharding. Maar deze moordenaar die wordt als een vuurbrand uit het vuur gerukt, dat is een wonder. Want van nature is er geen onderscheid, ze zijn van dezelfde lap gescheurd. Wat dat betreft is er geen onderscheid, mensen. Of je nou in de kerk zit of erbuiten, je doet wel beter als je in de kerk zit, onder het woord. Want dat zijn de genademiddelen die de Heere geschonken heeft. Maar van nature geen onderscheid. Dus die twee moordenaars wat dat betreft van dezelfde lap. En toch, het ene vat ter ere, het andere vat ter onere. Het werk van de Heilige Geest gaat zich openbaren in zijn leven. Zijn ogen worden geopend. Hij heeft ook veel gezien en gehoord van Christus op weg naar Golgotha. Is er ook veel gebeurd, gemeente. Hij heeft gehoord de smaad en de hoon en de spot van de oversten en van het volk over dat zwijgen van Christus. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En Jezus zweeg stil. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij heeft dat opschrift gezien boven het kruis van Christus. Jezus de Nazarener, koning der Joden. En de spot die daaraan verbonden is. Hij heeft ook gehoord de bede van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij gehoord. En nu is het door het werk van Gods geest dat deze man iets mag zien en ervaren van de goddelijke majesteit van Christus, terwijl hij op het punt staat om te sterven. Want als hij dan ziet de blanke onschuld van de middelaar, en daartegenover zijn hemelhoge schuld, nietwaar, dan snijdt dat door zijn ziel. Als die andere lasteraar aan de andere kant roept, verlos uzelve en ons. En gemeente, wat gaat dan deze moordenaar zeggen? Dat staat dus in Lucas, hè. Ik zal het u precies voorlezen. Wat gaat hij dan zeggen? Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, die in het midden hangt, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het zal wel even gestormd hebben van binnen bij deze man, voordat hij dat zei. Want hij wist natuurlijk wel dat zijn collega, die lasteraar, dat hij hem zo de mond zou kunnen snoeren als hij ging wijzen op zijn verleden. Want ja, hij is geen draad beter geweest. Maar toch, hij zegt het. Gemeente, als Gods kinderen zien op hun eigen afmakingen, dan kunnen ze eigenlijk niks zeggen. Dan denken ze bij zichzelf, ik zal mijn mond maar dicht houden. Dan gaan ze zwijgende over de aarde. Maar toch, als genade gaat triomferen, dan zullen ze op een gepaste wijze toch wel wat gaan zeggen. Dan gaan ze spreken en waarschuwen. En dat gebeurt hier. In deze moordenaar triomfeert dat ware Godswerk. Hij aanvaardt de schuld. Want hij zegt dus, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Dus hij aanvaardt de schuld ten volle. Hij draait er niet omheen. Het is waar. Hij vraagt ook niet om van de gevolgen van de zonde verlost te worden, zoals die ene lasteraar deed. Maar nee, bij hem is het precies andersom. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Weet u, hij gaat het recht toevallen. De Heere is recht als hij mij van voor zijn aangezicht gaat wegwerpen. Voor altijd. O, wat is het een weldaad van genade als je je ellende gaat leren kennen, gemeente, gaat leren inleven en een mishagen gaat krijgen aan jezelf vanwege de zonde, maar dat je het ook gaat erkennen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En als een buitenstaander zegt hij, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij zegt nog niet, mijn Heere heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nee. Zover is het niet hoor. Dat mijne, dat doet hij nog niet. Maar hij zegt, deze. Maar hij neemt het wel voor God op. Al zou hij er zelf voor eeuwig buiten moeten staan. Maar hij neemt het voor hem op die daar in het midden hangt. De straffen der ongerechtigheden is hij waardig geworden om die te ontvangen. En zo verheerlijkt hij Christus te midden van de vijanden en te midden van degene die hem verlaten hebben. Dus deze moordenaar die leert heel veel in korte tijd. Hij ziet in zichzelf niets anders dan zonde en schuld. Maar in Christus vindt hij genade en een overvloed aan gerechtigheid die door Christus verworven is op de eis van de Vader, die nog verkondigd wordt ook vandaag, maar die toegepast moet worden door de Heilige Geest in onze harten. En gemeente, die gerechtigheid is nou genoegzaam om de zonde van heel de wereld te verzoenen. Maar nou mist die man de persoonlijke toepassing van het heil van Christus. Hij ziet het wel door de verlichtende bediening van Gods geest, maar hij heeft het nog niet in bezit. Ja, vroeger zouden ze zien is nog geen hebben. En zo is het in de praktijk bij deze man. En zijn hart gaat er wel naar uit hoor. Hoor maar, hij zegt tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij ziet meer dan het blote oog. Uitwendig ziet hij immers alleen maar een lijdende en een bloedende Heer Jezus. Voor het natuurlijke oog is eigenlijk niets te zien van het koninkrijk van God en de komst van Gods koninkrijk. Het geloofsoog mag er echter wel wat van zien. Moest Christus niet al zo door het lijden tot de heerlijkheid ingaan? Een gemeente, dan was het voor die discipelen ook zo verborgen gebleven, hè? Dat hij door lijden tot de heerlijkheid moest ingaan. Maar nu is het deze moordenaar die uit genade zijn ogen geopend worden daarvoor en hij vraagt vol van ootmoed, niet om ook in het paradijs te mogen vertoeven, maar hij vraagt alleen maar, gedenk mijner. Dus wat vraagt hij eigenlijk? Hij vraagt, zou u aan mij willen denken? Meer durft hij niet te vragen. Gedenk mijner. Hij vraagt eigenlijk het minste, een gedachte. De Canaanese vrouw, die vroeg als een hondeke vanuit de ootmoed om een kruimke van het brood. Ze kreeg uiteindelijk het hele brood. De verloren zoon, toen die bij de vader, naar de vader terugging, was het dat hij als een huurling wel bij zijn vader zou willen zijn. En niet meer dan een huurling, dat begeerde hij. Hij wilde wel slavenwerk verrichten. Als hij het liefelijk aangezicht van zijn vader maar zou mogen zien. Maar wat viel het mee voor die verloren zoon? Hij kreeg het beste kleed. Hij kreeg een ring aan zijn vinger. En het gemeste kalf werd geslacht. Hij heeft het goed gehad. En zo is het met deze moordenaar. Dus hij vraagt alleen om een gedachte. Gedenk mijner. Want hij heeft hoge gedachten van God. En hij heeft lage gedachten van zichzelf. Dus hij mag de onwaardigheid inleven. Onwaardig, rechteloos. Gemeente, kennen we iets van de gestalte van deze moordenaar. Het is nodig onszelf als een vijandige lasteraar te leren kennen. Maar ook iemand die dan het recht gaat toevallen. Die gaat bukken en buigen. Die de laagste plaats gaat innemen. Die de onwaardigheid gaat inleven. Maar die ook gaat hongeren en dorsten. Naar die gerechtigheid van God en de gedachtenis van hem. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat we zo de Heere mochten leren zoeken. Terwijl hij te vinden is. Hier is het dat een moordenaar God mag vrijlaten. Maar hij laat hem niet los. Hij laat hem niet los. Hij blijft daar maar worstelen aan de troon der genade, gemeente. En hij beschuldigt zichzelf. Hij is de eeuwige dood waardig. Hij is een buitenstaander. Hij is een doelmisser. En hij heeft nog nooit een goede gedachte van God gehad. Terwijl die God zelf altijd op hem heeft neergezien. Die nooit anders dan goed voor hem geweest is. En als dat gezien wordt in je leven, mens, wat levert het dan op? Dan levert het op droefheid over je zonde en wie je bent tegenover de Heere. Een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de eeuwige zaligheid. Het ging deze moordenaar niet in de eerste plaats erom om van de straf af te komen, maar dat hij weer tot genade zou komen. Dat hij in de gemeenschap waaruit hij gevallen is weer hersteld mag worden. Daar is het hem om te doen. En is dat ook onze levensvraag? Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Hoe zal ik toch bekeerd worden door en tot hem? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is er voor zulk een wegloper nog een middel? Het is de vraag van zondag 5. Hè? Is er nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan, wederom tot genade te komen? Ja, die hangt daar in het midden. Er staat en Jezus in het midden. En hij heeft zijn bloed gestort voor al die weglopers en voor die moordenaars en voor die lasteraars. En hij heeft ze uit de handen des vaders ontvangen. Het zijn de gegevenen des vaders. Het zijn de schapen van de kudde. En die gaan leren uitroepen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. We gaan ervan zingen uit Psalm 51. En daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het tweede vers van Psalm 51.
Thank you.
Dus het kruis van de lasteraar, het kruis van de boeteling, maar ook ten derde het kruis van de verlosser. Zal Christus ook nog wat zeggen? Zal hij antwoorden? Zeker. Dat doet hij. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij te redden zijn. Hij heeft op al die lasteringen van die ene moordenaar en die smaad en die spot enzovoort, heeft hij niks gezegd, gezwegen. Maar de beden van deze ellendige zondaar, die gaat hij beantwoorden. En hij gaat hem verhoren. Deze ellendige riep en hij hoorde hem. En zo is het nog, gemeente, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. He? In één tekst, ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo is het nog. Dus wat is het voor deze moordenaar meegevallen, mensen? Hij had geen antwoord verwacht. Hij had zeker geen verhoring verwacht. En hij verkreeg zelfs veel meer dan hij gevraagd had. Want dan lees ik in Lucas dat Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus dan begint de Heer Jezus met voorwaar. In het Grieks staat er dan amen. Het zal waar en zeker zijn. Voorwaar, het is een goddelijke bevestiging. En van het kruis aan die andere kant hoor je nog steeds de meest lasterlijke vloeken komen, maar aan deze kant is het gans anders. Hij krijgt meer dan hij vraagt. Want wat vroeg hij ook alweer? Een gedachte, gedenk toch mijner, en hij krijgt de eeuwige zaligheid. En de verhoring schuift de Heer Jezus ook niet naar voren, naar de toekomst. Nee, integendeel, hij zegt heden. Dus vanaf nu met mij in het paradijs. Gij met mij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Drie woorden, gij met mij. In die drie woorden, gemeente, ligt de zaligheid verklaard. Voor die moordenaar en voor de kerk. Daar ligt het borgwerk in opgesloten. Als die drie woorden niet in het woord zouden staan. Dan zou er geen evangelie zijn. Dan hou je alleen maar over zonde en schuld en vloek en oordeel. En een heleboel ellende. Immers, Gods volk is het niet louter om de hemel te doen. Maar om de gemeenschap. De gemeenschap stijgt overal bovenuit. Bij ogenblikken aan deze zijde. Straks in de eeuwigheid. Gij met mij. In het paradijs. In het paradijs. Daar schiep God de mens naar zijn beeld. Hè? In ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dus er was een ware kennis. Van hoofd en van hart. Met God in het middelpunt. En er was een ware gerechtigheid, er was een rechte verhouding tot God, er was niets kroms, niets verkeerds aan. En er was een ware heiligheid. Want de mens wilde wat God wilde. Dus dat was volmaakt, volkomen, daar kon de mens God op een volkomen wijze kennen en dienen, dat wilde hij ook. En hij verheugde zich, hij verblijdde zich in de gemeenschap met hem. Maar het is ook het paradijs waar een mens door eigen schuld van God is afgevallen en van hem is vervreemd, diep gevallen, beeld Gods kwijtgeraakt. We hebben God naar de kroon en de troon gestaan, hem niet in erkentenis gehouden, van hem afgeweken, de Satan toegevallen, gemeente, eigen wegen ingeslagen. En God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hij kan met de zondaar geen gemeenschap hebben. Hij is rechtvaardig en heilig. Dus dat is een onmogelijke zaak. Maar nu heeft God zelf een weg gebaand waar aan de kant van de mens geen weg meer was. En dat heeft hij gedaan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Om nou met behoud van zijn deugden en met behoud van zijn heilig recht de zijnen terug te doen keren bij hem in de gemeenschap. En daartoe heeft hij het liefste gegeven wat hij had. Namelijk de Zoon van zijn eeuwige liefde. Die heeft hij afgestaan. En die heeft hij overgegeven in de dood. Dan lees ik, zwaard ontwaak tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. De man naar zijn menselijke natuur. Die mijn metgezel naar zijn goddelijke natuur is. Zwaard ontwaak tegen hem. En die is de moordenaar, die tweede dan, die boeteling, in de ziel toegepast. Dus alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst. Alleen, nou, dat mocht die moordenaar wel uitroepen. Het paradijs is nu voor hem geopend. Chrysostomus, die oude oudvader, die heeft gezegd, om één zonde van Adam is hij uit het paradijs verdreven. Die moordenaar die miljoenen zonden gedaan heeft, hij is door de bloedgerechtigheid van Christus wit gewassen. Hij mocht terugkeren in het paradijs. En zo is het dat goddeloze, om niet, gerechtvaardigd worden door dat bloed. En dan zegt Paulus, die gaat het uitroepen hè, in de brief aan de Romeinen, veel meer dan gerechtvaardigd zijnde door dat bloed, worden wij behouden van de toren. Het is een veelbetekenend zinnetje wat hier staat, en Jezus in het midden. Gemeente, Gods woord wordt hier vervuld, want Jesaja zegt, met de overtreders is hij geteld geweest. God rekent zijn zoon erbij. Dus in Gods ogen hangen daar drie misdadigers. En hij hangt in het midden, niet aan de zijkant. Nee, in het midden, als bewijs dat hij midden in het oordeel Gods is neergedaald. Jezus in het midden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daartoe heeft hij zich gegeven. Voor arme, schuldverslagen, ellendige zondaren. Christus, hij is tot ergernis van de fariseeën en de schriftgeleerden op de aarde bezig geweest met tollenaren en met zondaren. En bij hen gegeten. En nu hangt hij tussen twee moordenaars. Alsof hij de allerminste is. Geliefden, wat een onderwijs kunnen we hier vinden bij die drie kruisen. Want daar wordt enerzijds geleerd, ik ben een groot beest bij u. Zoals Asaf het uitgeroepen heeft en ingeleefd. Ik ben een groot beest bij u. God de Vader heeft de Zoon erbij geteld. Christus stelde zichzelf er ook bij. Hij is van het kruis niet afgekomen. Hij had een leger engelen kunnen laten sturen. Om te helpen. Maar hij bleef bij die twee moordenaars. Dus de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar hij blijft bij die goddelozen. Daar is hij te vinden, bij die nietige, arme, geringe, goddeloze zondaren. Daar is hij te vinden. Gemeente, de vraag is, aan welke zijde staan wij? De ene heeft zijn schuld gezien. Heeft de schuld ook ingeleefd. Dat hebben we gehoord. Die andere heeft zich verhard. En Jezus hangt in het midden. Dus hij is gekomen, zegt Simeon in de tempel, tot een val en tot een opstanding. De een tot de val, de ander tot een opstanding. Jezus in het midden. En toch, u zegt misschien, nou ja, moet dat er nou speciaal bij? Want in de tekst staat toch al eerder dat met hem twee anderen, aan elke zijde één, hangt. Moet dat er ook nog bij? En Jezus in het midden? Ja, de Heilige Geest wil met nadruk hier dit naar voren halen en heeft het erbij laten schrijven. En Jezus in het midden. Opdat de kerk des Heren heel goed rekenschap zou geven van zijn plaats. En wat is dan zijn plaats? Nou, als de grootste misdadiger. En Jezus in het midden. Dus strikt genomen, als je ziet op de zonde die hij met zich meedraagt, was hij dat ook. Kijk, en ieder draagt zijn eigen pak. Maar Christus, die draagt de schuldenlast van heel die kerk met zich, van heel dat volk. Maar nu is zijn vloek is een zegen geworden voor dat volk. Hij is diep vernederd, maar hij is ook uitermate verhoogd aan de rechterzijde van God. Het lam is in het midden van de troon. He, dat is nu, in het midden van de troon. De engelen die zijn slechts rondom de troon, de serafijnen die hem bezingen, maar hij in het midden. En geliefden, mogen dat ook in uw leven zo zijn. En Jezus in het midden. Dus daar moet je om vragen of hij in het midden mag staan van al je plannen en overwegingen en overdenkingen, van je gedachten. Dat hij in het midden mag staan van je hart. Dat het ook in uw leven dus mag zijn, altijd weer op een rustdag, op een werkdag, en Jezus in het midden. Maar vooral in je hart, van waar de uitgangen des levens staan. Dat hij in het midden centraal staat. En eens tot in de eeuwigheid. Dan is het ook. En Jezus in het midden. Dus we gaan het afsluiten. We hebben gehoord twee misdadigers. Naast Jezus. Jezus ertussenin, in het midden. Dat is een rijk evangelie. Want de grootste der zondaren kan nog zalig worden. En daar is het Sions betalende borggemeente, die zijn beide handen heeft uitgebreid aan het kruishout. Want die heeft zijn armen natuurlijk uit moeten breiden, maar hij heeft het ook willen doen. En die doet hij uitbreiden tot ongehoorzame, tot tegensprekers, tot een murmurerend volk. En aan zijn doorboorde voeten is nog plaats voor schuldverslagen zondaren om genade af te smeken. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem genade leren. Van nature, ja, dan moeten we zeggen, zijn we allemaal moordenaars en lasteraars. Geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed. Catechisme zegt het ook, hè. Maar wil het wel zijn, als een moordenaar in het bloed van Christus gezaligd te mogen worden. Toen die ene moordenaar lasterde, heeft Christus niets gezegd, gezwegen. Maar hij zal eenmaal spreken. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Zelfs die andere moordenaar waarschuwt nog de eerste. Vreest gij ook God niet, zo zegt hij. En zo laat de Heere ons nog waarschuwen. Vreest God en houd zijn geboden. Met die tere kinderlijke vrezen des Heeren, die vol is van ootmoed, liefde en van vertrouwen. En houd zijn geboden. Met de liefde van je hart. Die liefde is door de Heeren geschonken in het hart. Om zijn geboden en inzettingen na te komen vanuit de liefde. Omdat ze van God zijn. Om zijn wil te betrachten. Vreest God, houd zijn geboden. Stel je bekering niet uit. Gemeente, U kunt zeggen, ja, voor die moordenaar, dat kon dan toch nog maar op het laatste moment. Kan ook, maar er staat maar één voorbeeld van in Gods woord. Dus stel het niet uit. Haast en spoed u om uw levens wil. En ook de kinderen. Dus Christus, hij moest strijden, lijden, hij moest sterven. Waarom? Omdat de mens de dood verdiend had vanwege zijn zonden en misdaden. Dus een mens moet de schuld betalen, want hij heeft de schuld gemaakt. Dan moet hij die ook betalen. Maar hij kon het niet. Hij kan het niet. Hij heeft helemaal niets. En nou zien we dat zelfs de beste werken van mensen en van kinderen, Gods woord zegt, die zijn als een wegwerpelijk kleed. Die zitten ook nog vol met zonde. Dus wat wij goede werken noemen, beste werken, gerechtigheden, die zitten ook nog vol met zonde. En daarom dat we mochten vragen aan de Heere om het te leren van onze kant alle zonde. Van Gods zijde de genade, door die gestorven en opgestane Christus, die het heil voor de zijnen in deze weg heeft aangebracht, zodat mensen behouden kunnen worden. Kolbrugge die zegt ergens, ja, hij hing naast ons, maar eigenlijk is het dieper. Hij hing naast ons om onzentwil. Hij hing naast ons in onze plaats. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo is nu de gerechtigheid verworven. Heeft de middelaar zich gegeven. Heeft hij zijn middelaarswerk op een volkomen wijze volbracht. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Al het werk dat de Vader mij op de schouders gelegd heeft, is op een volkomen wijze volbracht. Gods recht is bevredigd. Zijn goddelijke deugden zijn opgeluisterd. En de kerk is bevrijd. Een arm volk dat midden in de dood ligt, dat mag gaan toebrengen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in der eeuwigheid. Waar Christus zal zijn als de middelaar Gods en der mensen in het midden. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, u gaf het een ogenblik na te denken over die drie kruis van een lasteraar, van een boeteling, maar ook van de verlosser. Hij die in het midden hing, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen van velen, een losprijs, die zijn bloed gestort heeft tot een volkomen verzoening van al die zonden. En Heere, dat moet nou ook persoonlijk zijn deel, zijn toepassing krijgen in ons leven. Ach Heere, dat we geen rust zouden hebben voor het hol van onze voet, voordat we die rust hebben gevonden in Hem, die nu de grote rust aanbrenger, de silo van de kerk is. Gedenk ons, ook in het verdere van deze uw dag, dat u ook vanmiddag nog weer gelegenheid en genegenheid zou willen geven om ons te scharen rondom de kandelaar van uw getuigenis. Heb dank dat u wilde doorhelpen, wil verzoening doen over al het zondige en wil het u bezegenen om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte van 68 het tiende vers. Gelooft zijn God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En ik deel nog het volgende mee namens de kerkenraad. Vanmiddag hoop ik voor te gaan om 16:30. Op Goede Vrijdag, 's avonds, zal student Vlot voorgaan om 19:45. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de middagdienst zal student van Nieuw Amerongen voorgaan om 16:00. Op tweede paasdag zal dominee C. van Ruitenburg voorgaan om 22:00. In deze dienst zal openbare belijdenis worden gedaan door de volgende personen die door de kerkraad zijn toegelaten: Elisabeth Margaretha Geertruida Hogerwerf, Peter Martinez van Heukelum, Annemiek Huizer, Lienke Adriana Jelier en Anna Wilhelmina Ruit. Wettige bezwaren kunnen ingediend worden bij de kerkraad tot 18 april. Maandagavond 15 april, dus morgen, zal het catechisatie- en verenigingsseizoen worden afgesloten. Student De Raaf zal dan in ons midden zijn en aandacht besteden aan de afsluiting van het thema Op reis. Jongeren en ook ouderen worden verwacht om 19:30. Dit alles, zo de Heere wil, en we leven. De slotzang is Psalm 68, vers 10. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zeker.